Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Watch out now.
Vaker spannende reizen gemaakt met de nachtrijder door duister Nederland. Maar nu gaan we de Veluwe op en dat is een heel ander verhaal. Bossen, heidevelden, zandverstuivingen. Er zijn al eerder mensen gewoon kwijtgeraakt in onze nationale jungle. In april 2004 raakte er een vrouw van 79 hopeloos verdwaald op de heide bij Doorwerth. Ze was met haar rollator gaan wandelen en keerde die avond niet terug. Er is de volgende dag een team met reddingshonden gaan zoeken, zonder resultaat. Na 2 dagen werd ze door een wandelaar gevonden op de hei en moest met spoed in een ziekenhuis worden opgenomen. Dat geluk had Jos Maler niet. Hij verdween in 1998, compleet met zijn lichtblauwe Datsun en 3 vrienden, leek van de aardbodem weggevaagd. Ze zijn nooit meer gevonden. En wat te denken van de moord op Alex Wiegmink uit Drempt. Hij werd 6 jaar geleden vermoord op de postbank tijdens een rondje hardlopen over de heide. Zijn lichaam werd later gevonden in een uitgebrande auto in Brabant. Nee, ze zeggen wel eens, de natuur is goed voor je. Maar 's nachts wordt dat een heel ander verhaal. Hou elkaar goed vast, want daar gaan we. De nachtrijder op zoek naar de geheimen van de Veluwe. Allereerst rijden we richting Putten.
It's long after midnight. City sleeps. We're driving alone through the park. Somehow I just don't feel like going home. Let's take a walk in the dark.
Ze noemen het de parel van de Veluwe, Putten. Het dorp dat aan een schaduwrijk oerbos ligt. Een bos met kronkelige bomen zoals die alleen in sprookjes lijken voor te komen. Of in dit geval in een gruwelsprookje dat ze elkaar 's avonds in Putten vertelden bij de houtkachel. Het jaar was 1892 en in het Sprielderbos leefden een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen Stoffel en Elsje. Het was een strenge winter geweest toen de man stierf en de vrouw alleen achterbleef met haar twee kinderen. Op een gure dag zag de moeder, die zelf ziek in bed lag, zich genoodzaakt haar Stoffel en Elsje alleen het bos in te sturen om hout te sprokkelen voor het bereiden van het middagmaal. Elsje was toen 7 en Stoffel 6. Toen ze klaar waren met sprokkelen, liepen ze terug naar huis. Dat wil zeggen, waar was het huis? Ze konden het nergens meer vinden. Ze waren verdwaald. Ik zou bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Want ze kwamen bij een huisje dat geheel uit fondant en chocolade was opgetrokken. En een oude schele dame met een wrat op haar neus nodigde de kinderen hartelijk uit in haar huisje. Met een rijmpje dat begon met de woorden
knibbel, knabbel, knuisje.
Inderdaad, dat lijkt wel erg op het sprookje van Hans en Grietje. Maar in de buurt van Putten heten ze Stoffel en Elsje. En het wordt nog steeds verteld alsof het gisteren gebeurd is. Laten we verder rijden door het Sprielderbos. Want ergens tussen Putten en Garderen in dit bos moet het Solse Gat zijn. Waar vroeger heidense rituelen werden uitgevoerd. Heidens? Ja, want dat betekent letterlijk van de heide. In de stad noemde men mensen die van de woeste heide kwamen en van God nog gebod wisten, een heiden. Zo dadelijk het verhaal van het Solse Gat.
Shit! steal away to the dark end of the street. Just you and me, oh, you and me, oh, God, you and me.
In het prielder bos tussen Putten en Garderen kun je een groot gat in de bodem vinden. Een groot gat met een poeltje water erin. Volgens de legende zou op deze plek, het Solse Gat genaamd, ooit een klooster hebben gestaan dat omgeven werd door een brede gracht. Het klooster werd bewoond door monniken die stuk voor stuk hun ziel aan de duivel hadden verkocht. Hun nachten waren gevuld met dans, liederlijke liederen en gevloek. Emmers wijn en overvloedige maaltijden deelden zij met heksen en spoken uit de omgeving. Het moet op een stormachtige kerstnacht zijn geweest dat dorpelingen midden in de nacht een plotselinge hevige donderslag hoorden. Toen ze de volgende dag gingen kijken, bleek het hele klooster volledig te zijn verdwenen, van de aardbodem weggevaagd. Op de plek waar gisteren nog het klooster stond, was een diepe kuil ontstaan. Het was of de aarde zich geopend had om deze bron van verdorvenheid in één keer op te slokken. En sinds die avond verschijnen de geesten van de monniken nog elke nacht rond het Solse Gat op zoek naar hun verzonken klooster. Pas bij het eerste daglicht verdwijnen de geesten weer en keert de rust terug op deze geheimzinnige plek. Solse Gat. Heeft daar echt ooit een klooster gestaan? Men zegt van wel, in de 7e eeuw. Dat is toen vervallen geraakt en de ruïnes zijn door mensenhanden afgebroken. De fundering zou in de loop der eeuwen verzonken kunnen zijn. Maar evengoed, deze koele, deze kuil, het Solse Gat, heeft altijd aantrekkingskracht gehad op mensen. Germaanse stammen zouden er offers gebracht hebben aan hun zonnegod Sol Invictus, die ook door keizer Constantijn aanbeden werd, voor die zich liet overhalen van het christendom de Romeinse staatsgodsdienst te maken. En van Sol Invictus zou dan de benaming Solse Gat afkomstig zijn. Het is een verzamelplaats van magiërs geweest. Maar ook de christenen hebben er een kapelletje gebouwd en nog weer later sloegen zigeuners er hun kamp op. Niet zo vreemd dus dat dit een plek is geworden waaromheen veel verhalen zijn ontstaan. Wij gaan door naar Lunteren en daar gaan we over de Veluwe wandelen met Louis Fraanje, een echte Veluwse verteller. MUZIEK
en door de maan geraakt. Geef je dan op? Zeg je niks meer terug?
En vroeger hadden ze het altijd over vale ouwe. En dat hield, dat kun je vertalen als ja, slechte grond, mindere grond. Want als je hier zo is, vroeger boeren konden hier niks beginnen. Het was allemaal heide en zand. Hè, dus voor akkerbouw was het niks. Dus vandaar vale ouwe, dus de Veluwe, slechte grond. Hè, betere grond had je in de Betuwe, hè. Badouwe. Betere grond, hè? Vettere grond. Hè? Oh. Dus vandaar hier, ja, ik bedoel, ik wil er nooit meer weg, want het is mijn, hier liggen mijn wortels, maar, ja. Maar het is natuurlijk, het is heel oud.
Ja.
En vroeger was hier natuurlijk ook allemaal bos, maar in de middeleeuwen hebben ze alles gekapt. En toen kwamen de jongens met de schapen, hè? En die schapen die hielden elk boomje wat maar iets boven de hei kwam, dat was pff, weg.
Ja.
Hè? Dus wat vroeger hier heel veel was, was dus zeg maar schapen en de bijen. He, die twee, dus die oude schaapherders en die oude imkers, die hebben het hier heel goed naar de zin gehad. He. Die moesten wel hard werken, he, maar het was wel dus het middel van bestaan.
Maar had je hier ook al zoveel bos of was het allemaal heidegrond?
Nee, als je hier 150 jaar geleden had gelopen bijvoorbeeld, was 20% bos nog over en de rest was allemaal heide en nog eens heide en zandverstuiving. En als je dan nog verder weer terug gaat, zeg maar dan ga je een paar duizend jaar terug. Toen had je hier wel natuurlijk heel veel bos. Hè? Had je allemaal, er was hier veel bos. Maar doordat ze dus gingen plaggen en bomen kappen en niks meer terugpoten. Ja, en vooral, dit is ook arme grond. Dus, en gingen ze ook nog een keer trouwens, dus die hei plaggen. En daardoor ging dat zand stuiven en kreeg je dus een heel arm gebied. Nou, het is gewoon, je merkt het, de boeren dus, als je over de Rijn komt,
ja.
Zeg maar, daar is het gewoon betere grond, kleigrond. Dus ja. Voor akkerbouw was het daar veel beter. Dan ja, zie je ja. Vruchtbomen.
Ja. Ja.
En hier dat was gewoon heel arm.
Thank you.
mijn naam is Louis Franje. Ik ben verhalenverteller op de Veluwe. Ik ben ook voorzitter van de Jack Gazenbeek Stichting hier in Lunteren op de Veluwe. Prachtig mooi uitgestrekt natuur- en cultuurgebied. 90.000 hectare groot.
Het naaldbomen. En als je daar dan tussendoor kijkt, dan zie je ook stompjesboom. Je zou allicht daar iets anders in kunnen vermoeden als je hier s'avonds in de schemering loopt.
Nou, dat is heel duidelijk, want ik weet nog heel goed, ik was nog klein. En toen hier verderop was een boswachter. En die nam eens een keer mee door het gebied. En toen kwamen we ook hier langs. En als je dan goed kijkt zo naar de horizon toe, dan zie je daar zo'n oude vliegden staan. En dat heeft net de vorm van een paard. En hij vertelde me, Louis, als het nou volle maan is, 12 uur 's nachts, dan komt die boom tot leven. En dan wordt het een echt paard. En dan loopt hij naar een vennetje, vlak in de buurt, plasje water. Dan gaat hij staan drinken. En op een gegeven ogenblik verschijnen de kringen op het water. En dan komen er uit het water tevoorschijn 2 witte vrouwen. En die gaan op de rug van het paard zitten. En de hele nacht draaft dat paard dan rondjes door dat gebied. Maar, zei hij, als er nou iemand loopt 's nachts, en het is toevallig een manspersoon, dan grijpen ze die vast. En dan moet hij de hele nacht tussen die witte vrouwen, of tussen die witte wieven, zoals ze dat hier noemen, moet hij blijven zitten. Maar, want ik had het verhaal eens een keer verteld aan een groepje mensen uit Amsterdam. Toen zei ze in Amsterdam, maar waar is dat? Want die wou dat wel eens meemaken. Ik zei, ja, wacht nou maar even. Want als het weer 's morgens vroeg wordt en de zon die kruipt tussen de struiken door omhoog, dan rent het paard weer terug naar het ven, smijt daar die witte wieven in. En als jij er weer op zit, ga je mee de diepte van het ven in. En ze zien je nooit meer terug. Het paard loopt weer terug naar zijn plekje en verandert weer in een boom. En als je dan overdag door dat gebied loopt, de boom staat er nog altijd, je ziet hem, hè, daar staat hij. En dat noemde die boswachter de nachtmerrie. En mensen hier in de omgeving waren ook vroeger heel erg bang voor die nachtmerrie. En wat deden ze dan om je daartegen te beschermen? Hingen ze een hoefijzer op de deur. Maar denk erom dat je het hoefijzer altijd met de dichte kant naar onder hangt. Want OW, als je hem andersom hangt, dan brengt het alleen maar ongeluk.
Prachtig verhaal. Is dat hier achter dat gele...
Ja, achter die gele berg, hè, die daar zo mooi, zoals nu met die mooie uitvloer. Ja, daar staat hij achter.
What?
klein jongetje, dan, dat was nog in een tijd, zeg maar, dat er geen televisie was en al die dingen, die waren er nog niet. Telefoon, dat had alleen eigenlijk een beetje de kopstukken van het dorp. De notaris en de dokter, de politie dan. En die mensen hadden, en de burgemeester had een telefoon. Maar de rest nog niet. En dan zaten wij altijd, ik moest als klein jongetje ook altijd bij een boer gaan helpen. En dan kwam er op zaterdagavond zo'n oude boswachter met zo'n grote grijze baard. En dan had hij aan de rechterkant door die grijze baard in zo'n bruin streepje. Want hij pruimde. En dan zeven die toen die bruine drap, die kwam er zo over die baard heen. En dan zaten wij te wachten. Want wij wisten dat hij meestal zo halverwege zijn verhalen, dan spoog hij de pruimen één keer in de kolenkit. Hè? Dat was heel spannend, want je kon rondom heen zien, daar had hij heel lang over geoefend natuurlijk. Maar dat redde hij dan. Maar toen vertelde hij eens een keer een verhaal. Dat speelde zich ook af hier in de buurt van Lunteren. Hierachter, daar loopt een hele oude hessenweg. Die kwam vroeger uit Duitsland, hè, die hessenkerels. Met die grote konvooien met paarden ervoor. En dan kwamen ze hierachter over de Driesprong. En dan de hessenweg over, hier de Goudsberg over en dan zo naar Barneveld. En daar trokken ze dan verder naar Amersfoort. Maar daar was ook eens een keer wat mee aan de hand. Want iedereen in de wijde omgeving hier, die wist iets verderop. Er was een stukje moeras en daar verscheen wel eens, vooral als het een beetje ja, winderig was en regenachtig en slecht weer, hè, dan spookte het daar wel eens. Dan verscheen daar wel eens een zwarte ruiter, de spookruiter noemde iedereen hem. En iedereen wist ook, als die dan verscheen aan de rand van het moeras, dan moest je stil zijn. Maar goed, dat konvooi, dat komt van Arnhem af. En ze hadden al gestoken gezeten bij de Zuidginkel, de herberg. Daar hadden ze wat gegeten. Het liep al tegen de avond. En het begon al een beetje te rommelen in de lucht. Maar ja, goed, ze wilden graag nog Barneveld bereiken. Dan konden ze daar in het centrum, bij café, hotel Café de Roskamp, konden ze dan hun paarden stallen en dan konden ze overnachten. En zo reden ze en je hoort nog het klappen van de zweep en het gehinnik van de paarden. En zo kwam dat hele konvooi met wagens hier achterlangs. Maar midden in het konvooi daar zat een grote voerman. Ze noemden hem allemaal de Rooie en dat was een vechtersbaas. Die had altijd van die flinke messen zo op zijn riem hangen. En iedereen was bang voor hem. Oh, als je maar een beetje verkeerd naar hem keek, dan had hij zijn mes al klaar. Hè? Dan zei hij, wat wou jij? En in de kroeg ook overal, altijd was hij aan het vechten. En op die bewuste avond, en de voorste jongens van het konvooi hadden het natuurlijk al gezien. Ja hoor, het was winderig en koud en nat buiten. En daar stond die ruiter aan de rand van het moeras. En ze zei al tegen elkaar, als die Rooie nou maar zijn kop dicht houdt, want anders gaat het mis. Maar ja, toen eenmaal de grootste helft van het konvooi voorbij was, toen kreeg de Rooie dus die spookruiter in het vizier. En hij maakt zich kwaad. En hij schreeuwt naar die spookruiter en zegt, kijk, daar ben je weer, vuilak. En nou grijp ik je. En hij greep zijn mes en nou reg ik je aan mijn mes. Maar ja, die spookruiter reageerde helemaal niet. Helemaal niks. Dus wat doet hij? Nog een keer roept die Rooie. Maar ja, niks, hè, die spookruiter. En die Rooie maakt zich kwaad, springt over het paard heen, wat dus bij het vierspan zat. Pakt het voorste paard, snijdt de riemen los en hij erop af. Nou, en zijn kameraden naar elkaar kijken, show, als dat maar goed afloopt. En hij rende naar het moeras met het paard. En wat doet die spookruiter? Die draait om en die gaat ook er vandoor. En die Rooie roept nog een keer, blijf dan staan, lafbek, lafaard dat je er bent. En nu ben je bang geworden voor de Rooie, ik zel je. Maar door al zijn geschreeuw, nooit meer gelet natuurlijk dat hij ja, in dat moeras terechtgekomen was. En voordat hij het goed en wel in de gaten had, zakte hij weg in het moeras. En hij roept terug naar zijn kameraden, help me, want ik verzuip. Maar ja, die jongens op de bok die dachten natuurlijk, nou, laat hem maar. Hè? Want hij had zelf zijn grote mond opgegooid. En nou, en zo is die Rooie daar verdwenen in dat moeras. En wat horen we in de verte? Ha, 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 ha. Zo komen mijn rakkers te pas. En daar verdwijnt aan de horizon de spookruiter. En ze hebben hem nooit meer gezien. En heel veel later, toen kwamen daar mensen. En wat zagen ze? De plek. Later is dat allemaal verkaveld, droog gelegd. En zijn er akkers aangelegd. En de plek waar die Rooie met zijn paard verdwenen was, wou nooit meer wat groeien. En iedereen noemde dat de verkeerde hoek. En als je er dan s'avonds in het donker voorbij kwam, het was 12 uur 's nachts, dan hoorde je soms nog het gegil van die rooien, zo een beetje gesmoorde kreten van help, help, ik verzuip, help, help. En in de verte het gelach van de spookruiter.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
De Veluwe-verteller Louis Fraanje had het er al over. De Hessenwegen. Kijk maar eens in je eigen dorp of stad. Of je nou in Apeldoorn woont of in Bronkhorst. Dalfse, Doornspijk, Ede, Hoogkeppel, Hummelo, Omme, Varsseveld, Zwolle. Heel vaak heb je daar wel een straat of laan die de Hessenweg heet. Over de Veluwe lopen namelijk tot op de dag van vandaag Hessenwegen. Vanuit de Achterhoek naar Barneveld en van daaruit naar Utrecht. Deze Hessen waren de Duitse kooplui uit de tegenwoordige deelstaat Hessen die sinds de 17e eeuw Oost-Nederland binnenkwamen. Meestal kwamen ze uit Kassel. Ze vermeden de bestaande zandwegen omdat de Hessenwagens breder waren dan onze Gelderse wagens, waardoor ze niet in onze karresporen pasten. Eigenlijk waren zulke brede wagens ook niet toegestaan. Daarom meden de hessenmensen de dorpskernen en bestaande paden zoveel mogelijk en trokken ze door ongerept natuurgebied. Op die manier een nieuw wegennet makend dat geliefd was bij rovers en ander tuig omdat er nauwelijks veldwachterij te vinden was. Omdat de Kasselse handelaars ook bekend stonden als tamelijk gewelddadige lui, kregen de hessenwegen vanzelf de naam karresporen naar de criminaliteit te zijn. Nou, laten we gaan dwalen over die hessenwegen tot we ergens een olielamp zien branden achter een verlicht venster. Misschien wel, wie weet, op het Wekeromse zand.
Die zonnesticht met grellem licht, ik heb ries en dorst, toch einen Bach zum Trinken zie ik niet. Es ist hier still und menschenleer, nur Sand gibt's hier, wie Sand am Meer. Sand in meinen Haaren, Sand auf meiner Zunge, Sand in meinen Augen, auch in meiner Lunge. Ich hab Sand in meinen Ohren, in den Wimpern, im Mund, sogar in meinen Schlund. Ich puste, ich blase, es kribbelt, oh wie es kribbelt in meine Nase. Sticht mit grellem Licht, ich hab Riesendurst, doch einen Bach zum Trinken seh ich nicht. Es ist hier still und menschenleer, nur Sand gibt's hier, wie Sand am Meer. Sand in meinen Haaren, Sand auf meiner Zunge, Sand in meinen Augen, auch in meiner Lunge. Ich hab Sand in meinen Ohren, in den Wimpern, im Mund, sogar in meinem Schlund. Ich puste, ich blase, es kribbelt, oh wie es kribbelt, in meine Nase.
We hebben een eindje gelopen door de bossen van de nachtelijke Veluwe. Als we inderdaad in de verte een venster zien met een lampje erachter. Een grendel wordt weggeschoven. Langzaam gaat de deur een eindje open. En voor me staat een oud, grijsharig mannetje. Hij heeft een groot mes in de hand en neemt me onderzoekend op. Achter hem wachten twee venijnige foxterriers op de gelegenheid mij aan te vliegen. Maar de oude man jaagt ze met een simpele handbeweging weer terug. Kom er maar in, zegt hij. En daarna trekt hij de deur achter me dicht. Ga maar zitten. De honden doen je niks als ik erbij ben. Aan weerskanten van de ronde tafel gezeten, kijken we elkaar over en weer eens aan. Ik zie nu ook door het zijraampje de weg die me door het nachtelijk noodweer heeft gebracht. De man zegt Klaas Middendorp te heten en hier alleen te wonen met zijn honden. Zijn vrouw is 30 jaar geleden al aan de natte pleuris overleden. Als hij me vervolgens begint uit te leggen waar we op het ogenblik zitten, besef ik pas goed hoe ik in de zandverstuiving bij Putten heb lopen verdwalen. Ik ben nu op het Wekeromse zand, niet ver van de onzalige bos. Daar moet je straks ook eens over vertellen, raadt hij me aan. Want als het ergens spookt, als het ergens niet pluis is, dan is het wel in de onzalige bossen. Geleidelijk neemt buiten het noodweer in hevigheid af en krijgt het weldadig ruisen van de regen de overhand op het donderen en bliksemen.
Sterke, vochtige geuren van het natgeregende bos en de na lange droogte gedrenkte aarde dringen door kieren en spleetjes door tot in de kleine sobere kamer met de olielamp op tafel. Klaas staat op om koffie te zetten. Kijkt naar buiten, na de bekers op tafel te hebben gezet. Het regent trouwens nog behoorlijk. Neem straks maar wat zeil mee als je naar buiten gaat. We drinken koffie en raken aan de praat over zware onweren. Borculo komt ter sprake en daarna kreeg ik zo heel terloops te horen dat lang geleden tijdens een verschrikkelijk onweer een voerman ellendig is omgekomen. Ja, die voerman kwam van Hoogland vandaan, dat is bij Amersfoort. Omdat het zo'n ruwe, onverschillige kerel was, noemde men hem de rode duivel. Op de avond dat hij aan zijn eind gekomen is, moet het aan één stuk doorgeregend en geonweerd hebben. Dat verhaal wordt hier in de streek op winteravonden verteld, als jong en oud om het houtvuur zitten. Op de avond dat hij aan zijn eind gekomen is, moet het aan één stuk geregend en geonweerd hebben. Ja, meneer, dat verhaal werd hier in de streek op winteravonden verteld, als jong en oud om het houtvuur zat. Ik weet nog hoe ik als jongen van een jaar of 10, 12 zat te rillen toen mijn grootvader voor het eerst dat verhaal vertelde. Een verhaal uit de tijd dat er nog enkel zandwegen waren. Een grote brede zandweg liep van de Ginkel bij Ede over de Lunterse Berg en zo verder naar Barneveld om uiteindelijk in Amersfoort op te houden. Daar trokken de hessenkarren uit Duitsland langs en ook wel andere kooplui. Een gevaarlijke route, want je kon makkelijk overvallen worden door struikrovers of afgedankte soldaten. De rode duivel had zo'n overval ook al eens meegemaakt. Waar de Hessenweg langs het Edische bos gaat, vielen een stuk of 6 boeven de rode duivel aan om zijn geld en goed te stelen. Maar het geboefte kwam van een koude kermis thuis. Die moesten met butsen en bulten de vlucht nemen. En daarna had die voerman nergens last meer van. Het ging al gauw rond als een lopend vuurtje dat je hem beter niet pakken kon. Je snapt dat de rode die verhalen best nog een handje wilde helpen door overal waar hij kwam te snoeven over zijn heldendaden. Hij zou dat schorrimorrie Moris leren als hij ze nog eens tegenkwam. Het waren allemaal lafbekken, de voerlui die zich lieten bestelen. Soms ook kon je hem horen als hij langskwam. Met name bij gevaarlijke plekken wilde hij zijn rode kop nogal eens uit het zeildoek steken en schreeuwen: kom maar op, vuil tuig als je het hard hebt. De rode lust jullie rauw. Menig rover heeft even tot 10 geteld als de rode duivel luidruchtig langskwam karren. Nee, ze wachten dan liever op een volgend slachtoffer.
I'm gonna creep.
Op onze nachtelijke tocht over de Veluwe waren we in de buurt van het Wekeromse Zand verdwaald, maar gelukkig zagen we een huisje met een verlicht venster en daar woont Klaas. Hij is net aan het vertellen over de rode duvel, die koopman die erom bekend staat dat hij alle struikrovers in één klap buiten westen slaat. Op een warme zomeravond, zo'n avond dat de lucht vol onweersvlagen zat, vertelde Klaas. En hij wees door het raampje naar buiten. Op een avond als deze moet je je voorstellen. Toen trok een rij wagens langzaam langs de Hessenweg. Ze hadden op de Ginkel gepleisterd en waren nu op weg naar Amersfoort. Het ging maar langzaam vooruit, want in de zomer was het zand droog en mul. De paarden kwamen er maar met moeite doorheen. Helemaal achteraan de karavaan reed de rode duvel. Toen ze uit de hei komend ongeveer ter hoogte van de oude hoeve gevorderd waren, weer lichtte het. De wagens gingen kalm verder. Schuilen had geen zin in deze wildernis en de eerstvolgende herberg was de Lindeboom in Meulunteren, zeker nog een uur verder. Toen de rode duvel als laatste het donkere stuk bos bij de oude hoeve was gepasseerd, gebeurde er iets bijzonders. Aan de rand van de hei, tegen de kant van het bos, maar nog altijd wel 50 meter van de Hessenweg vandaan, stond een gedaante die er anders nooit te zien was. Ze hadden het allemaal gezien, maar waren gauw doorgereden. Alleen de rode duvel hield zijn paarden in en wachtte op de volgende bliksemflits om zo te kunnen zien wie daar zo roerloos stond te staan. Als het namelijk een rover was of een kwaadwillende zwerver die daar op de uitkijk stond, nou dan kon die zijn portie krijgen. Toen zette een bliksemschicht de hei en de boskant in helblauw licht. En de rode zag duidelijk dat het een magere, donkere kerel was die heel vreemd op een paard zat. En toen vertelde Klaas me hetzelfde verhaal dat ik eerder van Louis Franje hoorde. Hoe de rode duvel als een waanzinnige achter de zwarte ruiter aanging. Zelfs door het bos heen, waar de takken hem in het gezicht zwiepten. En hoe hij het moeras werd ingelokt. Hoe het paard steeds trager ging lopen en uiteindelijk zowel man als paard door de rottende grond werden binnengezogen. Ze hebben nog het angstige gehinnik en gebries gehoord en het ellendige schreeuw van de rooie die langzaam stikte in de slokken modder. Heel lang is het een slechte plek in de grond geweest waar niets wilde groeien. Tot iemand er genoeg van had en de grond heel diep uitgroef tot hij op botten stuitte. Toen die waren verwijderd en er nieuwe zwarte aarde was gestort, kon het graan er weer groeien. Het verhaal van de rode duvel echter, dat is altijd gebleven. Als ik aanstalten maak om weer eens verder te gaan, geeft Klaas me een zeil omdat het nog wat miezer. Dan wijst hij me de weg naar de onzalige bossen en roept me na: good luck. Ja, ik zal het nodig hebben. Goeienacht, welkom bij de Nachtrijder. Luister maar als je durft, want op onze nachtelijke tocht langs verlichte vensters en volksverhalen zijn we midden door de Veluwe aan het dwalen. Op weg van het Wekeromse Zand naar de onzalige bossen. Mocht er in het nieuws van 3 uur sprake zijn van een onder verdachte omstandigheden verkerende radioreiziger, dan ben ik dat. Hopelijk tot even na 3 bij de Nachtrijder.
How nature cuts her deal. Every moment precious. It was time alone with steel. First it's heaven, then it's hell. To allow all that we feel. I'm going. Yeah. got someone to blame. You turn your victim over, but lay bare your face and name. You who vanquish memories in your power of lust for fame. For the vanquished, he'll be called. Yeah, it's Halloween again. I may be leaning on his shoulder in your killing fields of shame. And I return from these shadowlands. Yeah, yeah, shadowlands. Ah, what if we don't cure must be injured in these shadowlands. Dark seas of our dreams. I pray you yet may find us if you share these final scenes. By God's grace.